vorming van de conceptomgevingsvisie. En dat wil ik dan graag weer als volgt doen. Zoals u misschien inmiddels van mij gewend bent als voorzitter, ga ik dan bij de grote onderwerpen in ieder geval graag even het rijtje af voor vragen. Mocht u dan een aanvullende vraag hebben op een vraag die gesteld is, steek alsjeblieft even uw hand op, dan krijgt u daarna van mij het woord. En ik ga ervan uit dat u allemaal natuurlijk het stuk heeft gelezen en ik weet dat we inmiddels in welke fase we zitten en wat er van u wordt verwacht vanavond waarover we gaan vergaderen. Dan gaan we met de vragen beginnen en dan ga ik denk ik beginnen aan de rechterkant van mij, mevrouw Van der Linden. U heeft geen vragen. Meneer Vonk.
Dat is wel fijn, dank u wel voorzitter. Ik een bladzijde nummer erbij noemen, is dat handig? Op bladzijde 80 zegt u dat, dat het belangrijk is dat de centrumring wordt afgewaardeerd. En hoe ziet u dat nou in combinatie met het verleggen van die centrumring?
Wethouder. De wethouder is even aan het kijken.
Tweede streepje. Hier bedoelen we op het afwaarderen van de centrumring met als gevolg meer ruimte voor voetgangers en fietsers en stimuleren van alternatieven voor de auto.
Nou, dat maakt natuurlijk onderdeel uit van de mobiliteitsvisie en hoe de uitwerking daarvan is. Het afwaarderen, in mijn beeld zat dat in het verlagen van de snelheid. Dus er zijn natuurlijk ideeën om dat naar 30 kilometer te brengen. Dus daar heeft het mee te maken.
Mag ik een vervolg? Maar u bent het niet met ons eens dat u als u die centrumring gaat verleggen, dat je dan juist hem opwaardeert? Dat is toch niet een afwaarderen, dat is juist opwaarderen. Dan maak je de auto toch belangrijker of bent u dat niet met mij eens?
Nou, aan de andere kant maken we de centrumring langer, hè, want je moet iets meer omrijden. Dus in die zin is hij minder effectief. Maar we hebben het hier over het beperken van de snelheid en het niet zo'n centrale rol geven in het verkeer.
Nog vervolgvragen op dit onderwerp? Meneer Nanninga, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraagje over het proces. Ik vroeg me af, als er nou in de raadsvergadering amendementen komen met wijzigingsvoorstellen, hoe ziet het er dan uit? Wordt de omgevingsvisie eerst nog weer daarop aangepast voordat het de inspraak ingaat?
De raad heeft aangegeven dat ze graag even deze tussenstap maken om even te kijken van we hebben die denkrichting, die heeft u aan ons meegegeven, maak daar nou een stuk van. Dus dit is het moment waar we zitten. En we hebben ook gezegd, nou wat van belang is nu dat u kijkt of er showstoppers in zitten. Hè? Dat als er echt dingen zitten waarvan u denkt, nou dat past helemaal niet bij mijn politieke lijn, geef dat aan, dan kunt u dat amenderen. En dan amendement wordt verwerkt. Zo werkt het. En vervolgens is het aan het college om hem in de inspraak te leggen. Een andere route is dat u denkt van nou, ik weet het eigenlijk nog niet zo zeker op dit punt. Dit interessante gedachte, maar moeten we dit nou doen? Ik wil eigenlijk nu helemaal niet amenderen, want ik ben juist benieuwd hoe de inwoners daarover denken. Dan is juist verstandig om te zeggen, nou ik leg hem ter inzage en dan krijgen we een zienswijze nota en daar moet u ook over beslissen. Wat we verder gezegd hebben over amenderen, als u het in de inspraak legt en stel nou even, alle inwoners vinden het een geweldig plan en er is geen reactie top en u zegt dan eigenlijk van ja maar wacht even. Dan had ik dit er nog uit willen halen en zat. En u gaat hem dan nog helemaal amenderen. Ja, dan kan het zijn dat we hem weer opnieuw in de inspraak moeten gooien. Ja, dan heb ik alle scenario's even behandeld.
Helder voor u. Verder nog, ik zie drie vervolgvragen. Meneer Kotje.
Ja, kan de wethouder ook aangeven, als dit er inzage ligt, is er ook een informatiebijeenkomst. Hoe die twee tot elkaar verhouden. Wanneer is wat? En als je kijkt naar de doorlooptijd.
Ja, wij hebben gezegd, we hebben deze vergadering en dan komt nog de raadsvergadering. Misschien gaat u iets amenderen of geeft u het college iets mee waar we nog iets mee moeten. Dus we hebben enige ruimte ingebouwd. En aan het eind van februari leggen we deze dan, ongeveer dat is het moment ter inzage. Want het moet er weer even opnieuw langs het college. En in de eerste week van maart, dus 9 maart, hebben we een stadsgesprek beoogd. Dat staat gepland. En dan kunnen we ook met de inwoners in discussie. Dan is eigenlijk die 6 weken termijn net begonnen. Dus dan denken we, ja, dan kunnen wel de inwoners de stukken lezen. Want als we een stadsgesprek doen en niemand kan de stukken lezen, is ook niet handig. Het echte stuk. Maar we zitten niet aan het eind van de 6 weken, zodat niemand meer tijd op een zienswijze in te dienen.
Meneer Van Waarden.
Ja, dank u, voorzitter. Als ik het goed begrijp, dan kan het dus ook zijn dat er straks een lijstje ligt van punten waarvan de raad zegt van goh, daar willen we eigenlijk wel wat meer van horen vanuit de samenleving. Niet zijn er een amendement, maar een lijst van aandachtspunten of vragen of thema's. Worden die dan bijvoorbeeld daar begin maart geagendeerd en besproken? Of hoe moet ik dat zien?
Wij horen graag welke paar thema's u in dat stadsgesprek wil hebben. Kijk, dan moeten er geen 10 zijn, want daar is natuurlijk de ruimte niet voor. Maar als u nou 2 of 3 dingen heeft waarvan u denkt, daar wil ik echt wel even het gesprek nog verder aan, dan kijken we of we dat kunnen agenderen.
Even aanvullend nog, is er al een programma voor het stadsgesprek, een aantal thema's, of is dat nog geheel invulbaar afhankelijk van de komende weken en deze raad en commissie?
We hebben dat nog niet helemaal doorgesproken, welke thema's. We hebben natuurlijk in de stukken aangegeven welke politieke thema's ons belangrijk leken om met u het debat over te voeren. Maar u kunt ons voeden met wat zijn de 2 of 3 kanjers voor het stadsgesprek.
Ik had eerst nog meneer De Jong voor een vervolgvraag.
Voorzitter, dank. Als ik de wethouder goed begrijp, kan het zijn dat bij de volgende commissie- en raadsbehandeling, als er na de inzageperiode amendementen zijn, dat het daarna nog een keer ter inzage moet worden gelegd. Met hoeveel amendementen is dat? Of ik ben een beetje op zoek naar wanneer wel, wanneer niet. Is daar een soort omslagpunt in te definiëren? Of is dat fingerspitsengevoel?
Ja, dat is een beetje het laatste, maar om een voorbeeldje te noemen, er staat nou 6.000 woningen in. Als u zegt aan het eind van de inspraak, nou we maken er lekker 10.000 van, denk ik zomaar dat we meer in de inspraak moeten gooien. Dus het moeten wel majeure dingen zijn.
Ik had nog meneer Dokter voor, of? Nou, hartstikke goed, mevrouw Kalken.
Ja, dat vind ik wel een interessante uitspraak. Het moeten majeure dingen zijn. Een van de dingen waar ik een vraag over had is over de waardering voor de MER en de kritische noten die Arcades maakt. Die zijn op zich best heel kritisch, die noties die ze geven. Zijn dat dan, je wilt eraan voldoen, zijn dat dan majeure wijzigingen?
U moet zien dat zo'n plan MER, dat moet u ook niet zien als een rapportcijfer. Hè? Dus het gaat je niet lukken om op dat spinnenweb alles op de buitenrand te krijgen. Want dan moeten we op alle thema's alles doen. Dus dat ze op elk thema wel wat kritische noten hebben. Zo van, hé, dat heb je nog niet en dat heb je nog niet. Dat is logisch. Wat we dus in de omgevingsvisie ook hebben gezet, is dat we zeggen, een aantal dingen zetten we nu vast, een aantal dingen gaan we stap voor stap doen. Dus dat is onze aanpak om daarmee om te gaan. Dus dat is even over hoe dat werkt. Dus dat er kritische noten staan, dat is logisch. En even kijken, was uw vraag van als we nou dingen aanpassen? Even opnieuw.
Ja, misschien moeten we dan even kijken wat zijn kritische noten. Kijk, als erin staat dat we met deze omgevingsvisie de klimaatdoelen niet halen, tegelijkertijd weten we dat we in het kader van energie, alternatieve energieopwekking absoluut onderaan het lijstje in Nederland staan. Ja, ik vind dat majeure dingen die je zou willen veranderen met een omgevingsvisie. Maar, en daarom is mijn vraag, zijn dat in uw beleving ook majeure veranderingen?
Ja, dat is een majeure verandering als u zegt, ik wil nu in één klap tot aan 2040 aan de klimaatdoelen volledig voldoen. Dan is dat een majeure verandering. Dat is dus ook niet wat het college nu zegt wat de aanpak is. Want dan zeg je dus eigenlijk, ik ga nu helemaal uitdenken hoe ik dat in 2040 helemaal gedaan krijg. Met alle maatregelen waarbij de planmeer zegt, het is helemaal op orde, u bent er. Want wat wij zien is dat het belangrijk is om nu ook meters te maken. En daar zijn we volop mee bezig, is de ene kant in Hilversum. Als je kijkt hoeveel zonnepanelen er wordt aangevraagd elke week, vergunningen, dat is fors. En we zijn ook met alle inwoners en ook met ons minimabeleid om ook te kijken om echt maatregelen te nemen. Dat gaat hard. Laten we onze energie daar nou op richten. En laten we het moment van de actualiseren van de transitievisie warmte pakken. Om dat weer op te pakken. Oké, en hoe gaan we nu die laatste slag maken met de collectieve warmte of wat er verder nog gebeuren moet. Laten we nu eerst meters maken. Dat is onze aanpak.
Voorzitter, even ook naar u. De wethouder krijgt heel veel ruimte en gaat daar opvattingen in breien. Dat vind ik niet bezwaarlijk, maar ik vind het dan wel bezwaarlijk als ik dat niet zou mogen doen. Dus mijn vraag gaat even verder. Want,
we waren nog bezig met de proces, de vraag over het proces. Ja, ik snap dat u graag wilt weten wat wel en niet een majeur is. Mevrouw van der Linden had ook nog een vervolgvraag, geloof ik, of misschien een opmerking.
Ik was nog niet klaar. En ik vind het toch een beetje vervelend als ik dan niet de gelegenheid krijg om dit punt met de wethouder af te ronden.
Ja. Gaat uw gang, de laatste.
Want u zegt wel van de puntjes op de i, maar juist dit onderdeel van de omgevingsvisie is dermate belangrijk ook, als je praat over je toekomst, dat je niet kunt zeggen dat die aanpassingen waarvan Arcade zegt die zijn nodig om die doelen te kunnen behalen, dat dat alleen nog maar puntjes op de i zijn. Dat zijn echt wezenlijke aanpassingen die nodig zijn. Dus hoe kijkt u daar dan tegenaan?
Ik geef u aan dat als je dat echt in één klap wil halen, is dat een forse aanpassing. Overigens, wat majeur is, dat bepalen we met z'n allen. Hè? Dus of hij nog een keer ter inzage moet omdat we majeur gewijzigd hebben, dus niet alleen aan mij. Verder zien we dat in het hele land en ook op rijksniveau het doel om dat precies op dat moment te halen, ja, dat redden we nog niet met z'n allen. Dus we kunnen nu alle inzet gaan plegen op het helemaal uitdenken hoe we dat in 20 jaar helemaal gaan halen. Of we kunnen zeggen, we gaan eerst meters maken en dan gaan we die energie, die warmte vaststellen.
Mevrouw van der Linden.
Ja, we dreigen nu toch het onderwerp duurzaamheid in te schieten, terwijl we volgens mij bij het proces waren. Volgens mij zouden, ik doe ook even een duit in het procedurezakje. Volgens mij is de vraag voor ons allemaal hier, wat we van de omgevingsvisie voor Hilversum vinden, en als je iets anders vindt, of je daar een meerderheid in deze raad voor weet te vinden. Dus het is niet de mening van een fractie is niet voldoende om het stuk majeur te wijzigen of zelfs maar licht te wijzigen. Maar ook de vraag, brengen we nu deze ronde wijzigingen aan of wachten we tot na de inspraak? Volgens mij hebben we met elkaar getekend voor een plan van aanpak waarin we gezegd hebben dat we, als we echt wezenlijk dingen willen vinden, dat we dat nu doen, zodat ook onze inwoners in staat zijn om daar inspraak op te plegen. Het wordt ingewikkeld als wij nu terugkomen op ons eigen voorgenomen plan van aanpak. Dus ik zou toch gewoon graag met elkaar die inhoud willen gaan bespreken, En dan kijken of het nou nodig is om zo stil te staan bij hoe dat proces van majeure of niet majeure wijzigingen eruit ziet.
Dank u wel. Ja, ik kan me voorstellen dat er tenminste dat er nog wat vragen leven, ook inderdaad over het proces wat dat betreft. Meneer Dokter, ik zag uw hand.
Ja, ik heb het idee dat we keurig het pad van het plan van het bestuurlijk plan van aanpak volgen. Maar waar het nu om ging is als er uit de zienswijze en overigens nog verdere beraadslaging binnen de raad majeure of minder majeure, echt fundamentele wijzigingen worden aangebracht, dan moet het alsnog een keer de inspraak in. Dat is in feite wat u zegt en ik denk dat dat ook juist is.
Ja, we zijn heel erg de techniek in nu, hè, van hoe zit het precies. Maar als we na aanleiding van de zienswijzes het verwerken, ja, dan hebben we gewoon geluisterd naar de inwoner. Alleen als we het verwerken in totaal andere lijn, dan moet die opnieuw de inspraak in. Nee, dat is hetzelfde als bij bestemmingsplannen. Als je op het laatste moment het bestemmingsplan omgooit, moet je hem nog een keer in
na aanleiding van de MER bijvoorbeeld.
Wat zegt u?
Naar aanleiding van de MER bijvoorbeeld, dat zijn dan niet de inwoners, maar dat is de raad zelf die dat doet.
Ja, de MER gaat ook de inspraak in, dus ja, ze kunnen op beide reageren.
Goed, ik denk dat inmiddels de vragen over het proces redelijk helder zijn. Wil ik graag verder met de rest van de beeldvormende vragen en dan was ik gebleven bij meneer Kortje. Heeft u een nieuwe vraag?
Ik heb wel meerdere vragen, maar moet ik de vragen die ik nu heb over mijn oordeel nu stellen? Of komt dat? Oké, dan heb ik. Nee, dan sla ik hem nu even over.
U kunt een vraag stellen om tot uw oordeel te komen.
Tot mijn oordeel, ja.
Oké.
Okay. Ja. Nou, ik vind het. De vraag die ik wil stellen is: kijk, dit is een stuk die niet alleen het college of de raad aangaat, hè, maar ook alle inwoners van Hilversum. En er is een participatie vooraf, heeft er plaatsgevonden. Maar ik ben benieuwd om van de wethouder te horen, omdat je toch geluiden hoort, of soms zorgen die mensen uiten. Om van de wethouder te horen, hoe moeten we dit stuk nou beschouwen? Is dit nou, wanneer dit wordt vastgesteld, een soort van carte blanche voor de college om alle plannen uit te voeren op basis van deze visie? Of blijft de raad altijd het laatste woord hebben? Kunt u daar duidelijkheid over geven?
Ja, dit is de omgevingsvisie. Daar werken we naartoe dat we die uiteindelijk definitief vaststellen. En dan gaan we een omgevingsplan maken. Dat is een bestemmingsplan. De hele grote. Uiteindelijk stelt u die ook vast. En dat is net als met een bestemmingsplan, ja, dan wordt het gedetailleerder. Dus het is de basis om het omgevingsplan uit te werken. En daar gaat u uiteindelijk over. En ook elk onderdeel, nou bijvoorbeeld als we in Zuidwest gaan we gebiedsagenda doen, er komt een idee hoe dat daar moet. Ja, dan komt daar gewoon weer een nieuw omgevingsplan voor dat gebied. En daar gaat u over. Daar is gewoon weer inspraak over. Dus in die zin verandert er ook weer niet zoveel. Hè? Het is niet, dit is het plan en daarna hebben we het er nooit meer over en gaan we ons gang.
Helder voor u. Meneer Van Waarden, een nieuwe vraag.
Vraag over voorzieningen, die worden genoemd. En in de omgevingsvisie staan daar niet heel specifiek kaders voor en normen. En wordt er aangegeven dat dat in de gebiedsagenda's wordt bepaald per gebied. Maar hoe zorgen we er dan voor dat het overal in Hilversum klopt en goed gaat?
Ja, dat staat ook ergens als een van de, zal maar zeggen, leerthema's, uitwerkingsthema's. De voorzieningen op de schaal van Hilversum. En willen we ook nog nader naar kijken hoe we dat nou doen. En dat komt voor een deel terug in de woonzorgvisie, want daar heeft het natuurlijk veel mee te maken. Maar ook in zijn algemeenheid willen we daar nog verder over nadenken, zodat je in elk gebiedsvisie dan weer mee kan nemen. Nou ja, weet ik veel, er moeten in ieder geval 3 huisartsenplekken zijn en 2 speelplekken. Dus daar zijn we nog een beetje in aan het groeien.
Helder voor u. Oh, meneer Dokter en de heer de Jong met een
vervolgvraag. Een aanvullende vraag. Hoe zorgt u dan dat die gebiedsvisies één op één kloppen met de daarvoor vastgestelde omgevingsvisie? Zou die omgevingsvisie niet juist het kader moeten zijn waarbinnen je die gebiedsvisies uitwerkt? Dus al van tevoren de kaders bepalen waarbinnen het aantal huisartsen per wijk et cetera wordt geregeld.
Ja, dat gaan we gewoon nog verder uitwerken. Dus, maar je wil dat ook wel in de gebiedsagenda's ook gewoon bekijken van hoeveel is hier nodig en in gesprek met inwoners. Dus voor een deel stel je het vast in de omgevingsvisie wat nodig is. Voor een deel wil je ook ruimte houden om in de gebiedsvisies met inwoners te kijken wat is hier nou nodig. Dus het is een beetje en-en.
Ik had nog meneer de Jong en daarna meneer Van Grieken met een vervolgvraag. Sorry, meneer de Jong had ik eerst gezien, dan mevrouw Kalk en dan meneer Van Grieken.
Ik zie de meneer Van Grieken popelen, dus ik wil op zich hem wel eerst de vraag laten stellen en daarna zelf de vraag stellen als de voorzitter dat toestaat.
Ja, vind ik dat ook goed. Je geeft nu ook mijn beurt, meneer Van Grieken. Wil ik wel doen, hoor.
Dan. Nou, goed, dan stel ik mijn vraag.
Sorry, kleine interruptie. We hebben net vernomen dat de camera's ermee op zijn gehouden. Dus we gaan heel even 5 minuutjes schorsen om te kijken of we alles weer aan de praat kunnen krijgen, zodat mensen...
Dan heb ik het woord aan mevrouw Van der Beek, NMK Vreemde Vlug.
Ja, bedankt voorzitter. In het hele stuk. Altijd. Nu gaan we om.
Gegevens. Die zijn er gegeven.
Maar wij kunnen ook zelf zeggen, wij wijken af van 110 naar 130. Dan kunnen wij ook op andere punten afwijken.
Nee.
Dat is een vraagstelsel.
De antwoord lijkt me heel helder. Ik zag
Over het voorzieningenniveau, wat nieuw is, dat er ook echt een kaart bij zit waar alle voorzieningen op staan. Dat hadden we nog niet zo, zo helder in beeld. Dat geeft al een goed zicht. We merken ook dat we, dus een van de conclusies, dat we nog tekort hebben aan voorzieningen. Met name dan onderwijs, dat is natuurlijk ook wel bekend, daar hebben we gewoon meer van nodig. Maar ook op het punt van welzijn en zorg en, hebben we meer nodig. Op het punt van horeca, ja, we hebben in het coalitieakkoord gezegd dat het natuurlijk ook in de wijken meer kan. Dus dat zou je in de gesprekken kunnen meenemen in de wijken. Ja, en er is gewoon meer ruimte voor nodig en er ligt ook een ruimteclaim. Dus die gaan we invullen door ook in de verschillende gebiedsagenda's te kijken wat daar mogelijk is.
Dan had ik nog mevrouw Kalk met een vervolgvraag hierover.
Ik had nog een vervolgvraag voor een ander onderwerp, maar die ben ik kwijt. Maar meneer Grieken van Grieken, die heeft die ook. Dus misschien dat hij dan eerst en dat ik het dan weer terug, dan kan ik de vervolgvraag op meneer De Jong stellen.
Ja, want we hadden het wel over de voorzieningen. Meneer van Grieken, wat was uw vervolgvraag?
Nou, voorzitter, in mijn herinnering had de heer dokter van Democraten Hilversum een vraag gesteld over, stel, ik doe het even in mijn eigen bewoordingen, we hebben straks de omgevingsvisie vastgesteld. Dan gaan we met de gebiedsagenda's aan de slag. Hoe doe je dan je participatie? Want ga je dan bij de gebiedsagenda de meent in en zeg je, nou, beste mensen in de meent, hoe zou u willen dat de meent eruit gaat zien? Ik noem maar wat. Of zeg je, we hebben hier de omgevingsvisies vastgesteld, daar staat al A, B, C en D in. Wij als college hebben al nagedacht dat wij denken dat dat dit betekent voor de meent. En dan gaan we daarover praten. Dus de informatieve vraag van mijn kant, en is in het vervolg op wat de heer dokter zei, is er al over nagedacht hoe we dat aanpakken? Hoe ga je die participatie nou organiseren in een gebied als de omgevingsvisie is vastgesteld?
Wethouder.
Ik denk dat we wel eerst vertellen wat we als kernpunten in de omgevingsvisie hebben vastgesteld hier. Maar dat je ook de ruimte geeft om na te denken, wat zou je hier willen? Want het is ook zo dat die omgevingsvisie, die ligt natuurlijk ook niet in steen gehouden. Ook daar hebben we van gezegd, ja, die gaan we monitoren, gaan we evalueren en in ieder geval elke 4 jaar bij een nieuwe coalitie gaan we die weer actualiseren. Dus het is een beetje van allebei.
Mevrouw Kalk, weet u inmiddels uw vraag weer?
De vraag die aansluit op meneer De Jong weet ik weer.
Oké.
Okay. Die zal ik niet vergeten. De vraag die ben ik vergeten. Ja.
Okay.
Meneer De Jong stelde heel terecht de vraag naar het voorzieningenniveau. Meneer Van Waarden begon daar ook al over. Wat ik een. Kijk, ik mag niet zeggen wat ik een beetje mis, want doe ik het verkeerd. Dus ik ga vragen naar. U heeft een aantal dingen aangegeven over het aantrekken van hoger onderwijs. U geeft een aantal dingen aan over het breder maken van de economische kwaliteiten van Hilversum, namelijk naast media ook gezondheid en praktische onderwijs. Hoe gaat u die drie dingen nou in dat onderwijs inbrengen? Gaat u dat in verband met elkaar zien? Of gaan we dan inzetten op hoger onderwijs alle Wageningen bijvoorbeeld? Nee, dus dat is een beetje een voorbeeld. Maar hoe gaat u dat in verband met elkaar inzetten?
Wethouder.
We zijn nu al bezig ook met hoger onderwijs proberen naar Hilversum te halen. Dat is een lang gekoesterde wens ook van deze raad. We zijn natuurlijk op het vlak van ICT en media daarmee bezig. Je kan je ook voorstellen dat je dat rond zorg en gezondheid gaat doen. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik uw vraag verder moet beantwoorden.
Mijn vraag is, gaat u daar een gerichte strategie op uitzetten dat die dingen in verband met elkaar worden aangepakt? Want natuurlijk kun je en ik zie uw ambtenaren bijna knikken, dus ik ga ervan uit dat het zo is. Maar het maakt nogal wat uit of je inzet puur op het aantrekken van hoger onderwijs, of dat je intrekt op het aantrekken van hoger onderwijs om die doelen te bereiken die je...
Die Ja, nee, natuurlijk kijken we naar het hoger onderwijs, wat past bij onze kernpunten in de economie. Dat lijkt me duidelijk. Nou, voor mij wel dan.
Goed, ik heb nog meneer Nanninga en meneer Kortjevermit een vervolgvraag. Meneer Nanninga. En de heer De Jong ook.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we het over de voorzieningen hebben, vraag ik me af, hoe heeft u het religieus erfgoed of de religieuze voorzieningen meegenomen? Zoals kerken, moskeeën, maar ook de initiatieven die in de wijken worden ontplooid.
We hebben kerken en moskeeën nu alleen in kaart gebracht, denk ik, bij dat voorzieningenplaatje. Daar hebben we niet echt veel uitspraken over gedaan nu. We hebben alleen gezegd in zijn totaliteit om sociale cohesie, ontmoeting, zorg te faciliteren, hebben we meer nodig.
U wilt er nog verder op doorgaan?
Heeft u daar bij het opstellen van de omgevingsvisie ook naar gekeken?
Nee, dat is niet mijn beeld. Nee.
Meneer Kotsch, een vervolgvraag.
Dankjewel, voorzitter. Ja, even over het voorzieningsniveau verder te gaan. Alles wat we doen, hè, ook in de uitvoering straks, heeft effect op meerdere onderdelen die ook in de omgevingsvisie staan. Je leest ook dat er een haalbaarheidstoets wordt gedaan, maar Hart van Hilversum vindt balans eigenlijk een sleutelwoord in alle plannen die we voor ogen hebben. We hebben ook vrij recent kunnen lezen dat we, ik wil het dan even over veiligheid hebben, dat er weinig agenten of wijkagenten zichtbaar zijn in de wijk. En als we dus nieuwe wijken krijgen of meer woningbouw, dan zal dat ook effect hebben op veiligheid. En als we nu al tot de conclusie komen in Hilversum, en er kunnen meerdere redenen hebben, dat we te weinig politiemensen of wijkagenten die zichtbaar zijn in de wijken hebben, gaan we dan per saldo daarop achteruit? Of hoe ziet u die balans met de plannen die we willen uitvoeren uiteindelijk?
In de plan MER die erbij zit, zit ook een hoofdstuk over veiligheid. Dus daar wordt gekeken welke acties doen wij op veiligheid en is dat afdoende. U moet toch wel denken bij een omgevingsplan dat het veel over verbinding en fysieke gebeurtenissen gaat. Dus als u zegt, ja, als we meer mensen krijgen, hebben we meer politieagenten nodig. Ja, als we meer mensen krijgen, hebben we meer onderwijzers nodig. Dat is niet allemaal aan ons om te regelen en dat hoort niet allemaal in de omgevingsvisie. Binnenkort krijgt u het integraal veiligheidsplan, gaat u met de burgemeester bespreken. Ik denk dat dat een thema is om daar te bespreken.
Ja, ik wilde eigenlijk ook zeggen dat uw vraag denk ik niet helemaal binnen de omgevingsvisie...
Ik heb een voorbeeld gegeven, veiligheid, want dat heeft effect. Een keuze die je maakt in je omgevingsvisie heeft effect op bijvoorbeeld de veiligheid, maar ook op onderwijs. Maar ik wil even van de wethouder horen die haalbaarheidstoets. Als daaruit blijkt dat om wat voor reden dan ook niet haalbaar is, of dat we daar tekort in hebben, is dat dan een reden om het plan niet uit te voeren?
Even om uw vraag te begrijpen. U zegt eigenlijk, stel we kunnen er niet meer politieagenten bij krijgen, dan wil ik er eigenlijk ook niet meer woningen bij krijgen. Even scherp maken.
Nou, het waarborgen van de veiligheid is ook een onderdeel. Daar heeft de omgevingsvisie effect op. En ik ben benieuwd, hoe moeten we die haalbaarheidstoets beschouwen? Wat kan daaruit komen uit zo'n haalbaarheidstoets?
We gaan dit plan telkens monitoren. Dus we hebben onze doelen. We gaan weer een tijdje op weg en dan gaan we weer monitoren. Waar staan we nu? Dan kan eruit komen van, de veiligheid is toch achteruit. Dan moeten we daar een extra plan op maken. Dus het gaat telkens in cyclusvorm. Dat is wat ik daarover kan meegeven.
Dus u zegt eigenlijk, we zullen dat altijd op een bepaald niveau willen houden. Wat voor plannen we dan ook hebben. Dus dat sluit er wel op aan.
Ja, als u het heeft over balans, dan moet het natuurlijk wel in balans zijn. We moeten niet het ene hartstikke goed doen en het andere door het ijs zakken.
Ja. Goed, als het nu helder is, dan had meneer De Jong nog een vervolgvraag.
Ja, voorzitter, dank. De relatie tussen omgevingsvisie en gebiedsplannen en voorzieningen loopt een beetje door elkaar heen. Maar er was ook iets gezegd over gebiedsplannen en hoe daarmee om te gaan. En daar wil ik toch wel een verduidelijkende vraag over stellen aan de wethouder. De wethouder geeft aan dat omgevingsvisie aan monitoring onderhevig is. Dus vraag A is, hoe fluïde is de omgevingsvisie door de tijd heen? En B, is het zo dat, stel nou dat wij, ik geef een simpel voorbeeld, en misschien is het wat ridicuul, maar dan stellen we het wel scherp. In de omgevingsvisie kunnen we zeggen van, goh, we gaan zachter rijden met elkaar, 30, dat lijkt ons hartstikke goed, en we gaan niet zoveel infrastructureel, niet zoveel meer op infrastructurele dingen doen. En stel nou dat er een wijk zegt van, nou, weet je, wij willen hier een testcircuit voor Max Verstappen aanleggen, we willen hier een weg hebben die een N-weg wordt, et cetera. Dat komt uit de hele, het hele gebiedsplan. Op welke manier taxeert u dan het kenbare verschil tussen de uitkomsten uit de participatie uit een gebiedsplan versus de omgevingsvisie?
De eerste vraag, hoe fluïde is het omgevingsvisie? Nou, dat staat eigenlijk in hoofdstuk 5, staat uitgeschreven hoe dat een beetje zit. Hè? We monitoren en als er grote wijzigingen nodig zijn, pas je hem meteen aan, maar in de regel pas je hem gewoon eens in de 4 jaar aan. Je gaat hem ook niet elk jaar aanpassen, want het is wel een heel gebeuren. En dat moet juist ook stabiliteit en richting geven. Dat is het antwoord op fluïde. Als we een wijk ingaan, dan maken we ook een participatieplan van tevoren. En dan geven we ook aan van, dit zijn de dingen die wij zien in de omgevingsvisie. Dit zijn de trends die wij zien in deze wijk. Dan gaan we het gesprek aan. Nou, dan kan er een Max Verstappen-route uitkomen, maar uiteindelijk bent u weer aan zet om te zeggen of u dat wel of niet wil.
De heer dokter, een vervolgvraag.
Ja, was niet juist de bedoeling van de wetgever dat de omgevingsvisie de kwaliteit van de gemeente, van de fysieke leefomgeving, te langere termijn vastlegt? Dus niet elke 4 jaar weer opnieuw kijken wat er dan weer actueel is?
Hij zit ook wel zo stevig in elkaar dat hij ook een tijd mee kan. Aan de andere kant, het is een politiek document. Dus als er een nieuw college komt en die gaat een hele andere kant op, dan zal je hem wel moeten aanpassen, want het is je richting en je visie.
Ik denk dat het tijd is voor een nieuwe vraag. En ik was gebleven bij mevrouw Duurlacher, meen ik.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een paar vragen, maar ik neem aan dat ik er nu één doe en straks weer een rondje heeft. Ja. Ontwerp omgevingsvisie pagina 75. Voor mobiliteit en parkeren bleek de ruimteclaim niet te berekenen. Geadviseerd is om daar nader onderzoek naar uit te voeren. Dan ben ik van de wethouder benieuwd. Is er zicht op wanneer, hoe en door wie?
Oké. Nee, we hebben daar op dit moment geen onderzoek op klaarstaan. Dus we hebben dat ook niet een offerte uitgevraagd. Gaat dat helemaal uitrekenen? Dus dat hebben we op dit moment niet een hele doorrekening wat dat dan zou betekenen.
Zijn er nog vervolgvragen op? Ben ik aanbeland bij meneer Dokter met een nieuwe vraag?
Ja, ik zal met een makkelijke beginnen. We zitten hier vandaag om te kijken of dit stuk wat er nu ligt rijp is voor ter visielegging, om de inspraken in te gaan. Waarom is de commissie ruimtelijke kwaliteit niet om advies gevraagd voordat we het naar buiten brengen? En nog een vraag die daaraan gekoppeld is, hoe wordt de kindergemeenteraad betrokken?
Nou, in ieder geval is er wel een kindertraject geweest op alle scholen en op heel veel scholen in Hilversum hebben heel veel kinderen nagedacht over de toekomst van Hilversum en daar is ook een boekje van verschenen wat we ook mee hebben genomen. Dus niet alleen de kinderraad, maar gewoon heel veel scholen, basisscholen. Dus dat is mijn antwoord over commissie ruimtelijke kwaliteit, dat weet ik niet. Logisch antwoord. Uw opdracht aan ons was van kom met dat stuk, dan kijken wij of we het in spraak kunnen leggen of het goed vertaald is. Dus als u zegt van ja, maar ik wil ook het advies van de CRKM, nou dan gaan we dat halen. Maar uw vraag was kom eerst naar ons, dus daarom zitten we hier.
Die vraag kunt u vast noteren dan.
Genoteerd. dan... Als er geen vervolgvragen zijn, ga ik naar mevrouw Kalk met een nieuwe vraag.
Maar ik heb een heel ander onderwerp. Is dat niet bezwaarlijk dan?
Nee, zeker niet. Ga ze gewoon.
Oh, een beetje afwisseling. Nee, dan is het goed. u vraagt aan ons specifieke reactie op 4.6 tot en met 4.9. En dat is wat u in de stukken hebt aangegeven. En dan is mijn vraag, u kiest uiteindelijk voor die vier dingen, dorp en stad, ontwikkelingen van nou ja, dat, ik hoef het niet allemaal te raden. Maar waarom heeft het idee, wat in de inleiding van het stuk en in andere onderdelen heel erg naar voren komt, het werken aan kansengelijkheid, het verbeteren van inclusiviteit, waarom heeft u ervoor gekozen om dat niet in... als vijfde uitgangspunt, als vijfde politieke keuze, een plek te geven?
Nou, dat is op basis van eerdere discussies. Wij denken van, nou, dit zijn de kernpunten. Maar ja, dus ik heb daar niet echt...
Maar u benoemt het in de rest van het stuk, in de inleiding, op heel veel plekken komt het terug. Het heeft een eigen hoofdstuk. En dan gaan we over naar punt 4.6 tot en met 4.9. Dan krijgen we de aanpak. En dan gaat hij weg. Dan verdwijnt hij. Dus waarom verdwijnt hij?
Ja, we hadden ook een beetje het punt dat in de denkrichting kwam hij niet zo expliciet naar voren. Dus hij zit wel meegenomen in het thema meedoen. Die kansengelijkheid en inclusiviteit. Maar het zat ook niet zo in de denkrichting. Je zit natuurlijk ook een beetje, het is toch wel aan de fysieke kant. Dus ja, moet je hem er wel of niet in linken? Kan ook niet.
U heeft nog een vervolgvraag. Ja,
nieuw onderwerp. Hè? Nou, het mooie van de omgevingswet is nu juist dat die breder zou moeten zijn dan alleen die ruimtelijke ordening. Ruimtelijke ordening als instrument om in te kunnen zetten bijvoorbeeld een gelijkwaardige samenleving te creëren. Dus... is het ook niet, gewoon een open vraag, heeft het ook mee te maken dat dit echt een nieuw aspect is van die omgevingswetten? Dat die breder is dan alleen maar dat fysieke domein? Dat we daar met z'n allen nog mee moeten gaan oefenen?
Nou, dat zou misschien kunnen, maar het zit hem ook in het onderdeel meedoen. Hebben we daar echt wel meer over geschreven. Ook over de sociale cohesie en over bewegen en elkaar ontmoeten. Dus er zitten wel degelijk aspecten in die helemaal niet puur fysiek zijn. Maar in hoever ga je daarin mee verder? Hè? Ik bedoel, wat ga je er dan allemaal nog meer aan hangen? En is dat iets wat ook echt in ja, het omgevingsplan effect moet hebben? Daar moet je natuurlijk op een gegeven moment wel naartoe.
Maar als het niet in het omgevingsplan effect zou gaan krijgen, dan zijn het loze woorden. Bent u dat met me eens?
Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, u zei kansengelijkheid. Dat heeft bijvoorbeeld ook veel met iedereen evenveel kans op een goede opleiding. Ja, dan hebben we het over voorzieningen van scholen. Maar of iedereen evenveel kans heeft, dat is toch echt een sociaal aspect. Dus niet alles van kansengelijkheid heeft een fysiek impact.
Mevrouw Kalk, ik wil graag andere mensen ook nog even de
zeker, maar
ruimte mocht, geven.
Zeker, dat snap ik ook. Maar kijk, mijn vraag begon ermee, waarom heeft dit niet een rol gekregen, specifiek een rol gekregen in die politieke beschouwing die u heeft gegeven? En u vraagt ons daar op te reflecteren. Mijn vragen zijn uit reflectie op waarom is dit onderdeel dan niet teruggekomen in de politieke beschouwing. Dus ik vind dat jammer. En ik vind ook aan ons om daar de uitdaging om daar nog wel wat mee te doen.
Tijd voor een nieuwe vraag. Dan ga ik naar meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Ja, een nieuwe vraag. Ook weer een hele andere dan de vorige. In de omgevingsvisie wordt een andere of een nieuwe wijkindeling voorgesteld. En u heeft het ook over gebiedsplannen per wijk. Wat is het voordeel van deze wijkindeling en raak je daar meer mee dan de huidige indeling?
Op bladzijde 94, waar daar verwijst u naar, staat in een kadertekstje een wat gekleurd plaatje. Daar wordt geen nieuwe wijkindeling voorgesteld. Er wordt juist in de omgevingsvisie gezegd dat de huidige wijkindeling op allerlei manieren, bijvoorbeeld in het gesprek met de hulpdiensten, hartstikke goed werkt. Zo werken we ook bijvoorbeeld buurtgericht. Maar je ziet ook dat er soms ruimtelijk en sociaal andere samenhangen zijn die over de grens van de huidige wijken heen lopen. Nou, dit plaatje wat hier staat is een beetje bedoeld om te prikkelen, om te kijken van joh, als je nou naar gebieden kijkt, hou je dan echt op bij de grens van wijk X, Y of Z of kijk je er een beetje overheen? Dus dit was meer een teaser, dus mooi dat u daar al een vraag over stelt. Om te kijken van nou ja, als we het dan in die gebiedsuitwerkingen hebben, zetten we dat dan weer klassiek in die specifieke wijken neer of moet je iets anders doen? Dus het is een opzetje naar een discussie.
Vervolgvraag.
Ja, de teaser heeft zeker gewerkt, mevrouw Kalk. Ja, voorzitter, ik ben dan wel geïntrigeerd hierdoor. Als we werken met gebiedsagenda's en er komen op nieuwe, of we gaan het daarover hebben. Is het juist het idee om daar vandaag of binnen het kader van deze omgevingsvisie over te hebben? Op een ander moment? En wat gaan we doen? Want het kaartje wat er inderdaad in staat, en de luisteraar kan dat misschien niet zo snel zien, maar heeft ook wel veel overlap. Ik weet dat er een spoorzone getekend is. Die heeft met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere gebieden overlap. Dus dat wordt dan wel een interessant verhaal.
Mevrouw van der Linden.
Mag ik reageren op de heer de Jong?
Ja.
Ja. Meneer de Jong, het verschil is dat dit zijn allemaal verschillende opgaven. Dus deze gebieden zijn geclusterd op één opgave. En daarom kunnen ze ze ook zonder problemen overlappen. Want ze gaan niet over hetzelfde.
U wil graag antwoord van de wethouder, gok ik. Ja, oké. Ik ga de wethouder even antwoord uitgeven.
Ik denk dat in die vlekken speelt eigenlijk een beetje dezelfde trend. En die trends, die pak je ook over verschillende wijken. Maar het is niet zo'n precies plaatje. In ieder geval gaan we de wijkindelingen niet aanpassen. En we gaan gewoon nog nadenken hoe we die gebiedsagenda's nou gaan maken. Maar dat is niet nu onderwerp voor vanavond.
Helder, denk ik. Vervolgvraag. Een nieuwe vraag. Oh, nee, daar waren we nog niet, sorry. Ik heb nog één vraag. Of nog één nieuwe vraag voor meneer Van Grieken en dan gaan we het rondje opnieuw doen.
Ja, voorzitter. En dat is ook mijn enige vraag. Dat was mijn andere vraag die ik had, die kon ik al aanvullend stellen op wat de heer dokter eerder zei. Maar ik heb nog één andere vraag en die heeft te maken met het volgende. Daar staat in het stuk, als we het hebben over het bouwen, wordt er gerefereerd aan de structuurvisie. Daar hebben we bouwhoogtes vastgelegd. En dan zeggen we nu in de omgevingsvisie, die houden we vast, die bouwhoogtes, met als argument, we willen vasthouden aan het illusielandschap. Dat komt later, dit is dan pagina 48 en pagina 83 komt er nog een keer terug. Lees ik het goed dat de enige reden om dus vast te houden aan die bouwhoogtes is het behoud van het illusielandschap. Moet ik dat zo lezen? Want zo staat het wel beschreven.
We moesten even nadenken, maar waarom we daaraan vasthouden is omdat in die structuurvisie toen ging je uit van hoe zit die wijk in elkaar en wat past daar. Daar heb je eigenlijk al verschillende gehoogtes gedefinieerd bij verschillende wijken, op sommige punten. En eigenlijk vinden we die nog steeds geldend. Dus het is niet alleen het illusielandschap. Zo van als we dat niet belangrijk vonden, dan gingen we heel wat anders opschrijven. We vinden het ook passend bij die wijken.
Maar u heeft dan dus niet meegehoogd, want we staan nu, als we dit vaststellen, zeggen we gaan 6000 woningen bouwen. Dat was toen, stond dat nog niet vast, dus je gaat dan opnieuw er weer naar kijken. En dan zeg je zelfs met die 6000 woningen houden we vast aan deze bouwhoogtes,
omdat we het illusielandschap willen behouden. Is dat dan de argumentatie?
Nee, niet alleen omdat we het illusielandschap willen behouden. Dat is ook gewoon omdat we het vinden passen bij hoe de wijk is ingericht. En wat er wel nieuw is, en dat staat ook in de denkrichting, dat iets meer hoogte bij de OV-knooppunten is voorstelbaar. Dus dat hebben we ook wel vertaald in deze omgevingsvisie. En daar zie je iets meer hoogte dan... Nee, niet hoger dan de structuurvisie. Heeft u ook weer gelijk in. Het is wel schakel hoor. Ja.
Er is nog een vervolgvraag van mevrouw Duurdagger. Klopt dat? Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Dit is even iets wat qua bouwhoogtes wat even zo in mijn hoofd nu naar boven schiet. Ik was gisteren met een groot gezelschap van iedereen hier in de Fietskerk. En toen stond er een ouder iemand voor mij en die vertelde ook iets over bouwhoogtes en dat dat ook te maken heeft met het uitzicht op de kerk. Dat de kerk moet altijd zichtbaar zijn in Hilversum. Dus dan is dat misschien toch iets waaraan vastgehouden wordt.
Nou, dat speelt soms wel bij zichtlijnen. Van, kan je proberen wel de fiets in zichtlijnen mee te nemen, maar het is niet zozeer dat dat nou bij bouwhoogtes wordt vastgehouden. Dus het is een regel die meneer zij, maar die niet in het stuk staat.
Mevrouw Kalk.
Ik heb dit ook altijd als argument gehoord. Van waar je ook op de hei staat en je kijkt naar Hilversum, je moet de Fietskerk zien. Ik zie mijn collega, fractiegenoten van het CDA, heel hard ja knikken. Dus ik zou ook wel die duidelijkheid... Wat is het nou? Kunt u licht...
Nou, misschien kunnen we daar later nog even...
Volgens mij gaat het hier... Want ik ben helemaal niet nu van plan om heel andere dingen te zeggen. Maar er is volgens mij helder dat... Er zijn een aantal landmarks in Hilversum die juist vanaf de hei heel goed zichtbaar zijn. Dat is de TV-toren en de Vitaskerk. Dat zijn prachtige landmarks. Maar het is de bedoeling dat de rest toch een beetje het idee blijft houden van... laten we het vooral in het groen houden.
Oh, sorry. Dank u wel, meneer Streutker, voor deze bijdrage. Als er geen vervolgvragen meer zijn, dan ga ik verder met een nieuw rondje nieuwe vragen. En dan begin ik weer aan mijn rechterkant. Mevrouw van der Linden, heeft u inmiddels een nieuwe vraag of nog steeds helemaal niet? Helemaal goed. Meneer Vonk, wilt u nog iets vragen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb uw filmpje bekeken. U was zeer enthousiast over deze omgevingsvisie. Maar hoe kijkt u aan, dat is een hele algemene vraag, tegen de kritiek die komt van bewonersorganisaties hierop? Heeft u daar iets van gelezen en hoe kijkt u daarnaar?
Ik heb daar ook met de bewoners nog een keer voor de kerst over gesproken met een paar mensen van de klankbordgroep. Dus we hebben ook toegelicht dat we naar beste kunnen eigenlijk vanuit de denkrichting deze omgevingsvisie hebben gemaakt. Je ziet soms verschil van inzichten over, hebben we nu de Hilversumse waarde goed weergegeven? Ja, wij denken dat we dat juist duidelijk hebben beschreven. Dat is één punt. Ander punt is over bouwhoogtes. Dat is ook een beetje dat men, ik lees dan dat ze zeggen, nou als je het nou even zo als een piramide doet, dan is het een stukje duidelijker. Dan denk ik, ja dat klopt, maar we hebben ook in de denkrichting gezegd, met z'n allen, ook met de bewoners, bij OV-knooppunten mag je ook iets hoger. Daar is het voorstelbaar. Dan denk ik, ja, dan heb ik toch iets meer variatie nodig. Dus ik zit daar wel over na te denken en ik te beschouwen van, klopt het allemaal nou een beetje? Zo is het hoe ik het bekijk. Ik denk dat er heel veel terugkomt van alle participatie die we gedaan hebben en ook van de denkrichting. Maar ja, natuurlijk is het uiteindelijk aan u.
Meneer Vonk,
want u spitst zich nu alleen toe op de bouwhoogte, maar ze hebben op heel veel punten kritiek. Hè? Dus ik hoor bijvoorbeeld over energietransitie en... enzovoort. Dus u zegt van nee, dat eigenlijk wat die bewoners zeggen, dat nou, daar zijn we het niet mee eens, of dat klopt gewoon helemaal niet. Hoe moet ik dat zien?
Ja, weet u, we leggen dit stuk aan u voor om dat ook goed te beschouwen. Het is ook een input om mee te nemen. Dus ik heb niet het eindoordeel daarover, dat heeft u.
Geen vervolgvragen, dan meneer Nanninga, heeft u een nieuwe vraag? Nee, meneer Kort, u had volgens mij wel een nieuwe vraag.
Dankjewel, voorzitter. En dit is een verduidelijkende vraag. Het gaat over stippenlijnen. Er is ook een pagina met de kaart van Hilversum. En tussen de stad en het natuurgebied zie je ook stippenlijnen ingetekend. Wat betekent deze stippenlijn?
Volgens mij ging dat over of dat betekende dat de natuur helemaal dicht zit. Dat u daar niet meer als wandelaar overheen komt. Klopt dat?
Ja, onder andere. Ja, dus wat betekent het? Dan is dat duidelijk.
Dit zijn erg technische vragen die u eigenlijk beter vooraf kunt stellen, zeg ik even tussendoor.
Ja, dat, misschien kunnen we dat even over de mail doen. Dat u even mailt welke kaart het is en welke stippenlijn, dan mailen we daar even antwoord op.
Ja, doen we.
Voorzitter, ik denk dat het gaat over de kaart Duurzaam Hilversum 2040 op pagina 61. En ik gok dat meneer Kortje dan die groene stippellijn bedoelt, die in de legenda heet rondje Hilversum als mogelijke begrenzing nader uit te werken.
Ja, dat is het rondje Hilversum, dat is juist het wandelrondje. Dus dat is niet een hek of een grens, dat is een wandelrondje.
Oké, maar u kunt dat verder via de mail nog even afstemmen als dat nodig is. Meneer Van Waarden, heeft u een nieuwe vraag? Nee, mevrouw Duurlacher. Ja, gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Pagina 74 gaat het over het openbaar groen. En dat we nu op een huidige hoeveelheid groen per woning zitten we op ongeveer 58 vierkante meter. Maar de norm is hoger. En moeten we dus ook, zeker als we gaan nieuwbouwen in totaal, om en nabij de 105 hectare nieuw openbaar groen als de norm erbij gaan plakken ergens, weet ik niet hoe. Maar dan zie ik in een ander stukje, heb ik zien staan, dat u voornemens bent om bijvoorbeeld op daken groenvoorzieningen te gaan maken, wellicht als daktuinen. Maar als ik dan voor mijn beeldvorming en dan echt als plaatjes ga denken, dan vraag ik me eigenlijk af, in hoeverre is dat dan openbaar groen? Of gaan we, als ik dan in mijn beeldvorming bedenk, als dat inderdaad openbaar groen is, dan komen we dus op een maatschappij uit waarbij we dus allemaal omhoog moeten kijken. Dus ik vraag me eigenlijk af, in hoeverre gaat u dit als ambitie uitvoeren?
Ja, ik denk dat groene daken hoort bij de klimaatmaatregelen. De regenopvang en groene daken is allemaal prima, maar die zijn niet allemaal openbaar. Dus waar ze openbaar zijn, horen ze bij de groennorm. Waar ze niet openbaar zijn, en dat zijn ze meestal niet, horen ze daar niet bij.
U heeft nog een vervolgvraag. Ik heb ook nog meneer De Jong met een vervolgvraag. Ja, gaat u eerst.
Dank u wel. Nee, maar het gaat mij erom dat er dus 105 hectare nieuw openbaar groen ook bij moet. Waar gaat u dat vandaan toveren? We kunnen moeilijk zeggen, we gaan nieuwe huizen bouwen en geen stoep. Maar dat wordt een grasveld of iets.
U verwijst naar het stuk waar het staat van de landelijke getal is 75 vierkante meter per woning, geloof ik. We hebben eigenlijk gezegd, we zitten nu op die 59. En wij vinden eigenlijk dat het niet zo zinvol is om een hele norm over heel Hilversum te pakken. Want je hebt natuurlijk wijken waar al heel veel groen is. Noordwestelijk villagebied of Trompenberg is het al fors groen. En je hebt wijken waar het veel minder groen is, bijvoorbeeld Centrum en Oost. Ja, wat heb je dan aan een norm over totaal? En je ziet dat in het beleidsplan Groen, wat u al heeft vastgesteld, daar zit een betere aanpak, waarbij we dus eigenlijk per wijk streefgetallen hebben. En dat is de manier waarop we dat zouden willen aanpakken. Dus daarmee zeggen we ook niet, zeggen we dus die platte doorvertaling van 102 hectare, dat is niet hoe we het gaan doen. Wij willen zeker meer groen, want dat hebben alle inwoners ons meegegeven, de hele raad. En daar hebben we een fors beleidsplan voor, groen, heeft u al vastgesteld. En daar zitten streefgetallen per wijk in.
Meneer de Jong.
Ja, voorzitter, dank. Ik had eigenlijk willen vragen of al het groen rondom Hilversum ook in die 58 zat. Maar ik vond het antwoord van, van de wethouder wel afdoende.
Fijn. Als er dan hierop geen vervolgvraag zijn, ga ik naar de heer dokter voor een nieuwe vraag.
Ook nog een rijtje. Waarom is bij de ruimteclaim van woningen en voorzieningen niet uitgegaan van de groen-blauwe referentienorm, maar van een stedelijke referentienorm? Die groen-blauwe had toch beter bij de tuinstad gepast?
We hebben juist in de MER uitgevraagd om het in alle mogelijkheden weer te geven. Dus het is een wat als je het in een centrumstedelijk milieu zou gieten, wat als je het al in gemengd stedelijk of in een groen-blauw milieu zou gieten. Hier wordt in die zin nog geen voorkeur uitgesproken voor welk milieu het zou zijn. Dus dit is vooral bedoeld in die MER om aan te geven, nou ja, als je in centrumstedelijke milieus denkt, betekent het dit. Als je in een groen-blauw milieu denkt, dan betekent het dat.
Begrijp ik het goed dat er dus wat dat betreft geen normen in de omgevingsvisie vastliggen, maar dat die afhankelijk zijn van wat je per wijk wilt gaan specificeren?
Gewoon even puur technisch, ja, dat maakt natuurlijk uit wat voor soort gebied je maakt. Dus als je zegt van we willen rondom het stationsgebied intensiever bouwen, dan heb je eerder een centrumstedelijk milieu te pakken. En als je zegt ik wil in Oost een plek creëren waar er meer groen-blauwe waarden zitten, ja, dan heb je een ander soort ruimteclaim te pakken. Maar dat is ja, afhankelijk van de keuze die je maakt. En dat is niet over het heel Hilversum 1 altijd centrumstedelijk of altijd groen-blauw. Zo divers is Hilversum immers.
Net als bij de groennorm.
Goed, ik zie geen vervolgvragen meer. Mevrouw Kalk, heeft u een nieuwe vraag? Nee. Meneer de Jong, heeft u een nieuwe vraag?
Dat heb ik. In de omgevingsvisie op pagina 59 richt u zich op de parkeernormen. En daar wordt aangegeven dat gezien de ruimteplek op veel plekken we toe moeten naar gemiddeld minder dan één vergunning per woning. Terwijl dat op dit moment hoger ligt. Oké, dat is een streven, maar ik ben wel benieuwd als we deze. En dit is natuurlijk ook geen plan. Maar op welke manier ziet de wethouder dit voor zich dat dit. Welke route we hierin kunnen bewandelen? Want het is nog wel een stevige verandering.
Ja, dat is best een forse verandering. En dat is ook wel een die uit de participatie kwam. Hè. Geef de auto minder ruimte. Want we willen meer prioriteit voor fietsen en lopen en elkaar ontmoeten. Dus ja, dan kom je tot een behoorlijke verandering over hoeveel parkeerplekken je wil hebben. En hoe we dat gaan doen, dat zit hem in de mobiliteitsvisie, waar we dat eigenlijk ook al voor een deel hebben meegegeven, dezelfde lijn. Ja, dan heb je het over meer fietsen, betere fietspaden, deelauto's, alles wat we daar hebben bedacht, komt bij u langs.
Meneer de Jong, vervolgvraag.
Ja, voorzitter, dit lijkt wel een beetje gratuit, want op het moment dat de omgevingsvisie je kapstok is, waar je andere dingen aan gaat toetsen of aan gaat ophangen en waarbij je zegt van we gaan dat doen, en zegt we gaan dat bij de mobiliteitsvisie pas doen, dan is zeggen we gaan het verminderen, want dat komt uit de participatie, zonder daar zelf visie al op te vormen van is het überhaupt mogelijk en welke offers moeten we daarvoor brengen, welke keuzes moeten we doen, wat moeten we ervoor laten, gaan we een parkeerplek afpakken van mensen of geven nieuwe bewoners die in een wijk komen geen vergunning omdat die al op al dat soort scenario's. Ik wil graag de wethouder uitdagen nogmaals om iets meer in te gaan op haar antwoord. Of in ieder geval op mijn vraag.
Wethouder, heeft u nog iets aanvullends?
Maar toch wordt het een plan maken en kijken hoe we dat uitvoeren en waar we dan staan. Want dat geldt natuurlijk ook voor het realiseren van extra hectare voor werken. dan zeggen we, nou, dat moet ongeveer daar komen en dat doen we op de plekken waar we toch al werken. Daar gaan we het ook invullen. Ja, daar moet ook een plan voor komen. Dus ik kan nu niet zeggen, ik weet hoe ik dat ga bereiken. Dat weet ik niet voor alle onderdelen.
Ik had eerst nog meneer Vonk ook met een vervolgvraag.
Ja, in aanleiding van meer ruimte voor fietsers heb ik een vraag aan de wethouder. Op bladzijde 59 zegt u, we gaan een fietsersbrug plaatsen bij de Johan Gerritsweg. Dat is een maatregel om fietsers meer ruimte te geven. Maar die fietsers hebben daar toch al meer, hebben daar ruimte genoeg. Ik fiets daar regelmatig. Dus is dit niet gewoon eerlijk gezegd een maatregel om de auto meer ruimte te geven? Dat zal toch veel eerlijker zijn?
Ja, kan u wel volgen. Dus daar zullen we nog even naar kijken of dat goed verwoord
want,
is.
Want hij staat nu bij de maatregelen voor fietsers, maar daar hoort hij natuurlijk niet thuis.
Zullen we hem even opzoeken, even kijken of hij
dat zijn 59.
Ja.
Goed, dan kunnen we zo meteen misschien nog even op terugkomen. Yes. Oké, meneer de Jong, u wilde ook nog weer vervolgens vragen stellen.
Voorzitter, dank. Hier breekt zich misschien ook wel de aanvullende vragenmethodiek, want ik kom weer even terug op wat net geantwoord is. Wethouder, u geeft aan, uiteindelijk gaan we dat natuurlijk uitwerken in een plan. Alleen op dit moment, specifiek hierop, concretiseert u zichzelf wel in de omgevingsvisie, zonder een taxatie te doen van realisme en welke keuzes moeten we daarbij doen. En ik zou zelf verwachten in een visie dat op het moment dat voor iets gekozen wordt, dat ook consequenties inzichtelijk zouden zijn. Op welke manier kunt u ons de consequenties van deze keuzes en de vraag of het realistisch is, beantwoorden? In plaats van slechts een vergezicht.
Ja, en toch zijn we ook al stappen in die richting aan het zetten. We gaan innovatieve parkeernormen maken. We zijn aan het nadenken over nieuw parkeerbeleid. Dus we gaan deze stappen zetten. Ik kan nu nog niet zeggen of we daar precies uitkomen. Maar het is ook een suggestie dat we die richting op gaan. Het is niet een harde, keiharde norm. Zo staat die er niet. We zeggen alleen, het zal erop uitkomen dat we iets minder dan 1 per woning. Dan kan je een goede openbare ruimte maken. Maar dit is echt niet het laatste gesprek wat we daarover hebben, nee.
Geen vervolgvraag. Dan meneer Van Grieken, een nieuwe vraag. Geen nieuwe vraag. Dan kom ik bij verder nieuwe vragen, maar ik ga even inventariseren of die er nog zijn. Ja, meneer dokter, gaat u gang?
Ja, ik heb er nog wel een paar. Ik zal snel zijn. Waarom is de opbrengst van de participatie niet met Arcadis gedeeld? Om mee te nemen in hun spiegeling van...
Arcadis heeft alles wat u gehad heeft, heeft Arcadis ook gekregen.
Oh, het staat niet in de lijst van geraadpleegde stukken.
Bijzonder.
Volgende vraag is volgens mij ook voor Ruud.
Ben ik de enige nog?
Oh, meneer de Jong, een vervolgvraag. Of een nieuwe vraag. Oké, okay. Oh. En u heeft ook een nieuwe vraag of een vervolgvraag? Oké, okay. Goed. Meneer de Jong.
Voorzitter, dank. Een kleine vraag over hoe ik het stuk moet lezen. In het document, in het hoofdstuk 2 geloof ik, worden de denkrichtingen die vanuit de participatie zijn meegenomen, worden die ook opgeschreven, worden in een aantal kopjes weergegeven. Zijn die denkrichtingen als zodanig onderdeel van de omgevingsvisie? Of is de omgevingsvisie slechts beperkt tot hoofdstuk 4? Ja. En als daar bijvoorbeeld dus staat van, goh, een van de denkrichtingen is binnen 1 generatie fossielvrij, om er maar eens 1 te pakken, dan is dat ook de visie die wij als raad vaststellen.
Je moet de vraag anders formuleren.
Gaat de ambtenaar de vraag beantwoorden? Of heeft u nog even tijd nodig?
Nog een keer gesteld worden, toch?
Dat kan ook, ja. Misschien kunt u hem iets simpeler herformuleren.
Als ik kijk naar hoofdstuk 4 in de omgevingsvisie, dan staat daar vooral in wat we met elkaar als visie hebben voor Hilversum in tot 2040. Alleen in de hoofdstukken daarvoor wordt ook de aanleiding daartoe een aanloopje genomen hoe we ertoe gekomen zijn. En een van die aanloopjes is de denkrichtingen die uit de participatie komen. En een aantal van de denkrichtingen die daaruit komen worden wel opgeschreven en een aantal niet. Want er waren er 18 en er wordt gespecificeerd dat, ik geloof 9 tot en met 18, dat die worden meegenomen. En mijn vraag is, we gaan bijvoorbeeld hoofdstuk 4.3 is duurzaam Hilversum, daar is een toekomstbeeld en er worden maatregelen voorgesteld. Alleen in hoofdstuk 2 wordt aangegeven, in de denkrichting zitten we binnen één generatie fossielvrij. Is binnen één generatie fossielvrij de visie van de gemeente Hilversum binnen deze omgevingsvisie? Of is hoofdstuk 4.3, duurzaam Hilversum, de visie, de omgevingsvisie, en is dit slechts een aanloopje ernaartoe?
Ik zal het technische antwoord geven en dan laat ik de wethouder één politiek antwoord geven, want dat kan ik niet. Ja, er waren 18 denkrichtingen. 18 onderdelen. Alle 18 zijn ze in de omgevingsvisie verwerkt, maar op verschillende plekken. De denkrichting 1 tot en met 4, die gingen heel erg hoe gaan we met elkaar om. Dus dat zijn aspecten die op het punt van hoe gaan we met elkaar om, rondom participatie, een plek hebben gekregen. Die vind je terug. 5 tot en met 8 zijn de inhoudelijke bakens die niet verzet worden. Dat zijn in hoofdstuk 4 de ruimtelijke hoofdkeuzes geworden. Daar lees je ze in terug. En 9 tot en met 18 waren op sectorale onderwerpen, energietransitie, wonen, verbijzonderingen. Die zijn allemaal aan de orde geweest. Dus ook het punt rondom energietransitie. En je ziet dat in de politieke beschouwing het college daar een beschouwing op heeft gegeven. Nou, specifiek op punt energietransitie heeft de wethouder dat al volgens mij toegelicht en kan dat nog iets beter doen. Maar de items liggen erin. Het kan zijn dat er op onderdelen natuurlijk een andere politieke weging over de zwaarte in zit. Daarmee technische antwoord. De omgevingsvisie is het document wat hier heet ontwerp omgevingsvisie. Waarin de denkrichting is verwerkt, maar het is niet en-en. We moeten uiteindelijk één document vaststellen, één omgevingsvisie.
En in één generatie fossielvrij, ja, daar doen we dus wel behoorlijke stappen voor. Maar dat is dat we zeggen van dat gaan we stap voor stap bereiken. We gaan nu eerst gewoon hard onze maatregelen uitvoeren. Zonnepanelen isoleren aan de slag bij de transitievisie warmte. Als die aan bod is, samen met wethouder Heller, dan gaan we kijken of dat een update nodig heeft.
Dus het feit dat er op pagina 28 staat Hilversum wil in één generatie fossielvrij worden, is een uitgangspunt van het college binnen de omgevingsvisie.
Nou, uiteindelijk wordt dat dan een uitgangspunt.
Of als we dit vaststellen, is dat een uitgangspunt van de...
Ja, het is een van de denkrichtingen die heeft u gezegd, neem die nou mee bij de omgevingsvisie en u stelt vast of dat een juist verwoord is.
En anders moet u een amendement hebben.
Ja. Zo is het proces niet helemaal gegaan afgelopen juli. Daar hebben we ook inhoudelijke vragen over gesteld. U heeft me toen het antwoord schuldig gebleven. Maar dan kunt u dat vast nu maanden later wel aangeven. Want dan wil ik daar graag wel even inhoudelijk op ingaan. Wat is één generatie? Wat is fossielvrij? En wat zijn de implicaties voor ons als gemeente, als we hier dit in onze visie opnemen, als zeggen, hier staan we voor, dit willen we. En wat kunnen we daardoor ook niet doen, als we hiervoor kiezen? Want als je voor het ene kiest, moet je iets anders laten.
Ja, als je in die denkrichting zegt, dan zeg je heel hard in één generatie fossielvrij en dat kan je heel strak definiëren. Als je in de plan MER kijkt, dan zeggen die eigenlijk, als dat je doel is, dan moet je nu meer doen. En waarvan we als college zeggen, kijk even waar de hele stand van het land is. Niemand kan in alle stappen uitrekenen dat hij dan precies dat voldoende doet. En ook voldoende power en middelen en heeft om dat te bereiken. En ons voorstel van het college is hard aan de slag op wat we nu al hebben. Want we maken forse stappen. ook in de energieopwek en ook in de isolatie. En laten we bij de transitievisie warmte kijken wat er verder nodig is.
Ja, dank u wel. Dan had ik nog meneer Kotje met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb op pagina 37 staat er een tabelletje met een prognose 2020, 2040 en nog verder zelfs. Maar het viel me op dat het aantal huishoudens in Hilversum tot 2040 groeit met een kleine 3000. En dat is natuurlijk anders dan het aantal woningen wat we zouden willen realiseren. Wat is de bron van deze prognose?
Ja, dit is een prognose hebben we op verschillende manieren. We hebben de Primors-prognose en we hebben de prognose van de provincie. Die gebruiken we hier. Dit zijn bestaande prognoses. Dus dit is niet dat die bouw van die 6000 woningen daar al helemaal in verwerkt is. Ja, die prognoses worden ook telkens geüpdate.
Geen vervolgvraag zie ik. Nog nieuwe vragen? Meneer Dokter, u heeft vast een nieuwe vraag.
We hadden even een politiek debat voor je. Ik heb nog een aantal vragen, maar er zijn ook wel een aantal bij die ik nog schriftelijk kan stellen. Want de oordeelsvorming is zo langzamerhand wel compleet in mijn hoofd, dankzij de antwoorden van de wethouder. Maar mag ik nog twee vragen stellen?
Gaat de gang. Volgens mij zijn er verder geen nieuwe vragen meer.
En dat is, het is voor de inwoners die straks dat er visieliggende plan moeten bekijken ook wel interessant. Er staan natuurlijk een aantal begrippen in die nogal ingewikkeld zijn. Herstructurering, gebieden, transformatiegebieden, innovatieclusters, campussen. Ter toelichting daarop één vraag. Eén van die op de kaart aangegeven innovatieclusters is het sportpark Berestein. Daar wilt u kantoren bouwen, staat daar. En dan op het dak van die kantoren de sportvelden aanleggen, als ik het goed begrepen heb. Is dat wat, klopt dat beeld en is dat dan wat u bedoelt met innovatie? Ja, de bladzijnnummer heb ik niet zo direct, maar
ik kan hier een technisch antwoord op geven, maar ik moet constateren dat onze tweede teaser ook uitstekend gewerkt heeft op het dak. Nee, innovatie, dat gaat heel erg over de economische kant. Dus wat voor soorten bedrijvigheid zet je neer die aansluit op wat we in Hilversum nodig hebben. Dit specifieke voorbeeld dat u aanhaalt, dat gaat heel erg over het principe van meervoudig ruimtegebruik. Dus dat je op allerlei plekken soms veel meer toepassingen, die je in heel veel andere steden inmiddels ook al ziet, je voor kan stellen. En als voorbeeld is daarbij aangedragen, nou, misschien kan je dus op een van die daken misschien juist wel een sportvoorziening creëren, waar je anders in Hilversum op de grond geen plek voor hebt. Dus het zijn in dit geval even twee dingen. Het is alle twee innovatief, dat kan ik zeker toegeven.
Nou, Utrecht heeft...
Ja, dat is eigenlijk niet meer innovatief,
nee. Nou ja, het staat wel in de omgevingsvisie als we die zouden vaststellen.
Het dus, staat in het kader zelfs.
Ja, ja, ja.
Dat zijn de 50. Ja, dank u wel. Ik heb net opgezet.
Mag ik meteen naar de volgende vraag opstomen, voorzitter?
Ja, zeker.
Want die gaat ook over meervoudig ruimtegebruik. Tenminste, dat denk ik. Wat moeten we ons voorstellen bij het opheffen van spoorse doorsnijdingen? Spoorse doorsnijding opheffen. De césuur van de spoorlijn is een barrière. En die
volgens mij gaat dat makkelijker oversteken, of een tunnel, of een brug, of een overgang.
Dus het spoor onder de grond brengen is daarbij nadrukkelijk een vorm van meervoudig ruimtegebruik, die u ambieert?
Het is ook een voorbeeld, maar het spoor onder de grond brengen staat er niet helemaal in.
Tunnel uit de hei, zou dat ook meervoudig ruimtegebruik zijn? Ik kom daar in de oordeelsvorming wel op terug, voorzitter.
Hartstikke goed. Dan gaan we nu mee beginnen, denk ik, met de oordeelsvorming. Als er heel zeker geen nieuwe vragen meer zijn, dan gaan we verder.